Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Welkom bij de AD Voetbal Podcast, de laatste van februari, die van 28 februari. En nou ja, goed, voor het weekend zeiden we al, er kan weer heel veel gebeurd zijn in de Eredivisie. En dat bleek ook zomaar te zijn. Want ja, Ajax verliest punten, Feyenoord verliest de wedstrijd tegen AZ om plek 3. PSV met moeite langs Sparta, maar het ging allemaal wel. En aan het begin van het weekend werd ook nog bekend dat Roman Abramovic geen eigenaar meer is van Chelsea. Tenminste, hij is het nog wel. Maar heeft alles een beetje overgedragen. De gevolgen van een oorlog worden langzaam duidelijk. Vandaag in de AD Voetbal Podcast aan de hand van 4 stellingen gaan we alles bespreken met Mikkel Schouka en met Johan Inan. Heren, eerst even het historisch feitje van de dag. Want dat is wel eentje waar jullie allebei wat mee hebben, denk ik.
Oké.
Ja? Het heeft niet mee te maken. Let op het geluidsfragment. Daar begin ik even mee.
Nou, we lopen nu dus naar de plek toe waar ik als 4-5-jarig jongetje met mijn ouders naar Vitesse ging kijken. Het zal geweest zijn ongeveer, hier is het doel, ongeveer halverwege deze tribune. Daar stonden mijn ouders dan en daar stonden naar Vitesse te kijken. En ik stond dan als klein jongetje een beetje zo tegen het hek, hè? Beetje zo.
Beetje raad wie er praat, maar wie was dit? Enig idee?
La Ros?
Nee, Theo Bos.
Oh, Theo Bos.
28 februari 2013 wordt bekend dat Theo Bos is overleden aan de gevolgen van alvleesklierkanker. En hij liet het leven op deze dag.
Ja.
9 jaar geleden.
Ja, treurig. Ja. Miste Vitesse.
Miste 429 wedstrijden voor Vitesse. Scoorde daarin 11 keer.
Triest feitje wel.
Ja. Ja. 2013 al. Je gaat dat snel, joh.
Nou, hè?
Ja.
Zullen we dan van dit feitje doorgaan naar het positieve feitje? Want ik moest van Mikkels, we moesten wat meer aandacht besteden aan de Nederlanders in het buitenland. Virgil van Dijk heeft een league, heeft een prijs gewonnen, jongens. Dan moeten we even beginnen, toch? Even positief voordat we naar de stellingen gaan, toch?
En daarin viel vooral op, hè? Kepa ingebracht, 1 minuut voor tijd. Ja. Geen penalty gepakt en zelf overgeschoten.
Ja.
En Mandy in Senegal, of met Senegal natuurlijk goed gedaan met penalty series, toch? Op de Afrika Cup, dus... Het is ook alweer een beetje een doorgeprikte mythe dat je dan vlak voor tijd even je keeper moet wisselen om de onrust te veroorzaken bij je tegenstander. Dus ja, ik geloof dat dit voor het WK ook wel een item gaat worden, dat veel landen dat gaan doen, hè, straks met penalty series. Maar je ziet, het hoeft toch niet altijd het wondermiddel te zijn.
Zie ik onze bondscoach ook wel vooraan.
Ja,
ja, maar de les voor Louis is dus geen strafschop laten nemen door Tim Krul.
Nee, maar ja, soms ontkom je er niet aan. In dit geval ook, hè, moest iedereen natuurlijk. Ja, Kepa... Heeft er geen geweldige middag op zitten.
Nee.
Van een minuut en een paar penalties.
Wel mooi ook, want we hebben hier wel eens benoemd. Als het wat minder ging met onze internationals. Dat we ons even zorgen maakten over al die spelers die op de bank belanden. Of geen deuk in een pakje boter trapten. Maar wat dat betreft lijken we weer aan de betere hand.
Nou, laten we dan van het positieve gelijk naar al het andere voetbal gaan van dit weekend. Naar stelling 1.
Dat heb ik net de spelers in de kleedkamer verteld. Dat zal ik hier niet delen.
Wat was de strekking?
Nou, dat hou ik voor de kleedkamer.
Was het een wanprestatie?
Ja.
De allereerste stelling van vandaag was natuurlijk Erik ten Hag bij ESPN. De afloop van die wedstrijd. Johan, ik leg hem even bij jou neer. Eagles laat zien dat de Eredivisie beter is dan we denken.
Ben ik het niet mee eens.
Oh, dus je bent het niet mee eens. Eagles pakt 4 punten. Ja. 5 punten af van Ajax eigenlijk.
Ja, ik wil niets afdoen aan de prestatie van Eagles, hoor. Maar dat vind ik vooral een collectieve topprestatie. Zoals Ajax in de Arena ook al in bedwang wisten te houden. Maar ik denk dat dat vooral de hand van de trainer is. Die de tactisch echt kijk op heeft. Die van een groepje vrijwel onbekende namen echt een mooi groepje weet te smeren. En een goed elftal. Met behulp van het uitzinnige publiek en de adelaar, zoals het ook. Dat was wel grappig, want Go Ahead speelt dan nu voor het eerst weer thuis. Die winnen. De 5 thuiswedstrijden zonder publiek verloren. En daarvoor met publiek weer 4 gewonnen. Dus om maar aan te geven hoeveel baat Go Ahead bij een vol stadion heeft. Maar om terug te komen op de stelling. Ik heb dat dit seizoen en ook vorig seizoen wel. Bij als je de wedstrijden tegen, laten we zeggen, de kleinere clubs in de Eredivisie bekijkt. Vroeger als ik in dat soort stadions kwam. Of het nou Heracles of Pek Zwolle of wie dan ook. Daar zaten er altijd wel een paar smaakmakers tussen. Hè? Als we naar de periode gaan met... Armenteros, Overton, Wenovic, Everton bij Heracles. Bij PEC heb ik Ryan Thomas, Philip Sandler. Maar ik heb het gevoel dat clubs uit het rechter rijtje steeds minder kunnen buigen op ja, gewoon echt goede talenten die een beetje bestemd zijn voor de Nederlandse top. En misschien daarna nog wel meer, dat aantal steeds verder afneemt. Dat zie je bij de meeste uitslagen van Ajax ook wel terug. Want als we nou naar de afgelopen seizoenen kijken, ja, weet je, dan heeft Ajax steeds minder moeite met de kleinere clubs. En worden de uitslagen ook steeds groter. 9-0 tegen Cambuur, 13-0 tegen VVV. Dat hebben we heel lang niet gezien. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het voor laten we zeggen, de laagvliegers en de degradatiekandidaten van de Eredivisie gewoon ontzettend moeilijk is geworden om buitenkansjes te scoren.
Eagles laat zien dat de Eredivisie beter is dan we denken. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat ze Ajax in bedwang houden vooral.
Nou, klopt wel. Je ziet, nou ja, niet ten opzichte van de afgelopen jaren, want volgens mij lijkt dat veel op elkaar. Maar Go Ahead heeft natuurlijk echt een topprestatie geleverd met 4 punten pakken tegen Ajax als promovendus. Dus dat doen ze natuurlijk geweldig. Maar ik zie ook clubs als Sparta zit ook al een paar keer heel dichtbij een resultaat tegen die topclubs. Zo zijn er meer. Willem II won volgens mij nog van PSV. Dus de zwakke broeders, RKC speelde gelijk tegen Feyenoord. Die pakken ook wel hun puntjes. Dat is volgens mij wel van alle jaren. Maar als je het even puur op Go Ahead focust. Ja, dat is natuurlijk wat Johan zegt. Gaan we in Nederland vragen wie er allemaal in Go Ahead spelen. En mensen zijn heel snel de tel kwijt natuurlijk. Het zijn bijna allemaal onbekende spelers. Maar ze hebben het fantastisch gedaan. En als dat 2 keer in een seizoen lukt, ja, dat is toch knap. En als je dan het doelsaldo van Ajax ziet, 71 voor, 7 tegen, 15 punten kwijt, waarvan dus al 5 bij Eagles. Het is bijna onvoorstelbaar. Deze ploeg had natuurlijk al lang en breed een enorme voorsprong moeten hebben, want ook PSV en Feyenoord laten veel punten liggen. Dus of ze nou echt met vuur spelen, dat denk ik ook weer niet. Maar dat gat nog steeds maar 2 punten is, maakt het natuurlijk toch wel een beetje link als je straks ook nog verder komt in die Champions League. En je vergis je nog een keer in de competitie, ja.
Maar Willem van Hanegem heeft alle Ajaxiden gerustgesteld in zijn column. Hè? Die heeft al gezegd, dat gaat niet gebeuren. Dus gewoon het wakker schudden, het is nu gebeurd.
Ja, dat heeft hij wel vaker natuurlijk gezegd. En ik denk ook wel dat hij uiteindelijk gelijk krijgt. Maar dat we nog steeds na 24 wedstrijden er eigenlijk nog steeds over moeten hebben dat het nog kan. En sterker nog, het is maar 2 punten met PSV. Dat zelfs Feyenoord vanochtend, voordat ze in de kleedkamer kwamen, nog eens over de titel hebben gesproken. Ja, dat had Ajax al lang en breed moeten voorkomen. Met die selectie, met dat budget, met die spelers, met dat doelsaldo, met die aanvalslinie, met al die keuzemogelijkheden, is het onvoorstelbaar dat deze ploeg nog niet al lang een enorm gat heeft geslagen.
Ja, Johan, we hebben natuurlijk al een paar keer deze podcast steeds op maandag en op zondagavond als een opname besproken. Als Ajax punten liet liggen tegen de kleintjes. Het blijkt me weer kampioen, word je dus tegen de kleintjes. Maar dan steeds lieten ze punten liggen. En dan kwam Ten Hag steeds weer met een opmerking met dit is een wanprestatie. Ik heb dit toegesproken in de kleedkamer. Dit mag niet meer gebeuren. En toch gebeurt het steeds weer. Leren ze dan niet van hun fouten? Wat is dat?
Ja, dat is heel lastig te verklaren. Vandaag was ik ook benieuwd naar de uitleg van de trainer. Ja, die kwam toch ook wel weer uit bij dat mentale aspect, dat zijn ploeg kennelijk niet mentaal niet goed voorbereid was op een bezoek aan Go Ahead. Dat euvel, dat leek te zijn getackled hè, met de overwinning op PSV, waarna Mazraoui zei van ja, wat we eigenlijk voor de winterstop hebben gedaan, die koppositie verspelen tegen kleine clubs en AZ, moet ik ook even bij zeggen. Daarvan hebben we nu gezegd van dat gaat ons niet weer gebeuren. Dat leek een maand goed te gaan. En vandaag was het wederom zover. Laat Ajax zich verrassen door een nota bene een gepromoveerde club. Een gepromoveerde club ook die voor het eerst in 57 jaar Ajax 4 punten afsnoept.
Laatst dus, toch een Telstar las ik geloof ik in jouw verhaal.
Ja, Telstar deed dat in uit mijn hoofd.
64.
Ja, 64, 65 voor het laatst. En dat maakte dat Ajax nu al 15 verliespunten heeft. Dat is er al eentje meer dan in het hele vorig seizoen. Dus ja, deze ploeg lijkt ook een mentaal probleempje te hebben. En het zit hem er denk ik ook in, daar kun je niet los van zien, dat steeds als Ten Hag een paar wissels al dan niet noodgedwongen doorvoert, dan wordt het gewoon een stukje minder. Nu was het dan aan de rechterkant. Timber was geblesseerd, die was er niet bij. Daar komt Schuurs erop. Rensch moest de niet-okselfrisse Mazraoui vervangen. Klaassen rechts op het middenveld. En dan zie je dat een Anthony, die al weken uitblinker was, ineens een stuk minder draait. Ik denk dat Ajax in de breedte helemaal niet zo goed is als dat wij denken. Zeker niet nu Brobbey nu Robbie geblesseerd is. En dan hebben ze in de zomer, want daar was zoveel behoefte aan, een snelle aanvaller. Die werd uiteindelijk gevonden nadat Sulemana die ging naar Ren. Kwamen ze bij Darami uit. Daar werd even 12 miljoen voor neergeteld. En diezelfde Darami, die zo nodig was voor ook de Champions League, als Ajax een keer in de verdrukking kwam. Of in slotfases om even nog het verschil te maken. Ja, die wordt amper van de bank gehaald.
Mag ik het omdraaien, Mikkels? Ik hoor het verhaal nu aan van Johan. En het gaat dan steeds over de spelers zijn mentaal niet sterk genoeg. Volgens mij heb je als trainer hier een taak in, toch? Het is jouw taak om die spelersgroep fit en strak en scherp voor die wedstrijd te krijgen. En als je dus nu in één seizoen 15 punten verliest tegen de kleine ploegen. En het gaat steeds herhaaldelijk mis. Dan is er een moment toch dat je ook in de spiegel moet kijken als trainer. Wat doe ik hier fout?
Ja, dat klopt. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Uiteindelijk is je trainer verantwoordelijk voor de mentale gesteldheid waarop die spelers het veld ingaan als groep. En ik kan me ook wel voorstellen, als je als Ajax gewend bent, als je in de Champions League speelt, dat je af en toe niet warm of koud wordt van een bezoekje aan Deventer of een Zwolle of noem het allemaal maar op. Maar goed, dat hoort er ook bij als je kampioen wil worden. En ook dat heb je als je in een grotere competitie speelt, eigenlijk alleen in Engeland niet. Waar je altijd wel tegen een behoorlijke ploeg speelt. Maar ook als je straks naar Spanje zou willen gaan, of naar Frankrijk of naar Duitsland, dan kom je ook mindere tegenstanders tegen. En het hoort er gewoon bij dat je als prof dan er staat. Er zijn natuurlijk wedstrijden geweest waarin ze een van die 15 punten verloren. Of een aantal punten waarin het een bijna een wonder was, hè, met een prijsschieten en dan viel die niet. Maar dit was nou, wat ik gezien heb, nou ook niet zo. Dat Go Ahead Eagles hier de ballen van de lijn heeft staan rossen en voor de poorten van de hel heeft weggesleept. Keeper heeft het uitstekend gedaan, maar moest ook niet voortdurend in actie komen. Ja. Ajax heeft het gewoon niet laten zien. En dat is dan een collectieve wanprestatie, inclusief Erik ten Hag.
Een keer mag je als ploeg zo'n wedstrijd ertussen hebben zitten. Maar dit is nu te vaak gebeurd. Dit is nu 5 keer gebeurd.
Ja, dat klopt. Ja. En het was die Champions League wedstrijd van de week was natuurlijk wel zwaar en intens. Maar het was ook niet zo dat ze daar nou, denk ik, met een geweldig gevoel van het veld stapte. Hè. 2-2 is geen belachelijk slechte resultaat of zo. Dat komt in Amsterdam waarschijnlijk wel goed. Maar ja, het was ook niet zo dat ze met een enorme euforie, hè, dat kan ik me nog voorstellen als je Benfica daar met 4-0 eraf speelt, dat je misschien met je hoofd nog een klein beetje bij die euforie bent. Maar ja, zij kunnen zich gewoon niet altijd perfect opladen tegen dit soort ploegen die zich ingraven, die voor alles geven. En als die ploegen het lang volhouden qua resultaat, ja, dan bijten ze zich nog meer vast. En dan zie je toch dat het bij Ajax moeilijk wordt. En Johan heeft natuurlijk wel gelijk. Het is waarschijnlijk in de breedte wat minder sterk dan dat we allemaal denken. Aan de andere kant, ja, we hebben het hier ook over Klaassen die erin komt. Schuurs, speler van Jong Oranje. En ja, tegen Go Ahead Eagles moet dat toch eigenlijk allemaal wel genoeg zijn. Ja, uiteindelijk zullen ze hier aan het eind van het seizoen misschien nog wel om lachen. Maar ze moeten gewoon zorgen dat deze situatie zich niet voordoet.
Ik ben het ermee eens hoor, dat Ten Hag, zeker als het gaat om het mentale aspect en het klaarstomen van de ploeg in de spiegel moet kijken. Hem kennende zal die dat ook wel doen. Aan de andere kant denk ik ook, jongens, ja, als we die namen zo opnoemen met een Tadic, een Blind, een Klaassen erbij, al hun routine. Je mag toch van spelers van Ajax, ook met de bedragen die ze verdienen, toch wel verwachten dat ze, om in Ajax-termen te spreken, vanaf begin af aan aanstaan. En dat er niet een motivatiespeech of filmpje of wat dan ook van de trainer keer op keer
aan te passen. En ik heb een Sunday nog een keer erin gooien, jongens, in de kleedkamer. Huppatee.
Aan te pas moet komen.
Ja. Ja, als dat zo is, Etienne, dan ben je uiteindelijk ook niet geschikt voor de absolute top natuurlijk. Topspelers spelen gewoon elke week een dikke voldoende.
Ze moesten vandaag tegen Andries, Gerrit.
Ja.
Dat mag allemaal geen excuus zijn. Ze zijn er eigenlijk alleen tegen Willem II in geslaagd om een wedstrijd waarin ze voor rust nog niet scoorden, om die in de tweede helft naar zich toe te trekken. Nou, dat vind ik ook wel heel zeggend. En dat zegt ook wel iets over het materiaal wat Ajax op de bank heeft zitten en het plan B wat de trainer te vaak uit de kast moet trekken.
Stel nou, Etienne, dat Ajax zich toch verslikt in die laatste wedstrijd. En PSV wordt kampioen. Dat is toch onverkoopbaar in Amsterdam.
Ja. Ja.
De laatste wedstrijd is volgens mij Ajax-Vitesse, toch? Vitesse-Ajax.
Vitesse-Ajax.
Ja, nou, er komt nu echt een spannende maand ook wel aan. Waarin ze nu komende week tegen AZ, weet je, het zijn toch de bekerhouder. En die moeten dan een finale plaats afdwingen tegen een AZ. Waarvan we vandaag weer hebben gezien dat die echt in bloedvorm steken. Daarna dan krijgen ze de return tegen Benfica. En komende maand staat ook de klassieker op de rol. Dus ja, weet je, voor Ajax is het echt zaak om die problemen nu snel op te lossen, die zorgen weg te spelen. Want anders dan kan de maand maart, die kan er echt voor gaan zorgen dat het seizoen van Alicante mislukt. En dan hebben we het hele seizoen al over historische reeksen in de Champions League. Tegen Go Ahead sneuvelde een uitreeks van 26 ongeslagen wedstrijden. Maar daar koop je allemaal niks voor als je in Alkmaar of tegen Benfica of tegen Feyenoord weer laat zien wat je tegen Go Ahead hebt laten zien.
Ik bedacht me trouwens wel, het is natuurlijk ook Go Ahead Eagles PSV deze week in de beker. Is deze wedstrijd tegen Ajax nou in het voor- of het nadeel voor PSV geweest? Omdat Eagles nu natuurlijk best wel kracht gekocht deze wedstrijd, denk ik. Die zijn natuurlijk niet gewend om dan woensdag weer te moeten spelen. Komt PSV op bezoek?
Voor PSV is het natuurlijk wel een eye-opener dat je weet, en dat wisten ze denk ik ook wel, ja, zo, want je speelt een halve finale en Go Ahead thuis met het publiek erachter is best een lastige wedstrijd. Dus die wisten dat wel. En voor Eagles, ik snap wat je bedoelt, hè, die zijn diep gegaan. Dus aan de andere kant geeft het natuurlijk ook een soort euforisch gevoel. Stel je nou voor dat ze in het weekend van Ajax winnen en dan midweeks PSV uit de beker knikken en de finale bereiken. Ja, dit kan voor Go Ahead Eagles, die staan nooit bij ons in de kop volgens mij van de podcast, maar ja. Dit kan voor Go Ahead Eagles natuurlijk een historische week worden.
En dit is weer worden op de kop, wil jij nu zeggen, van de podcast.
Als ze dit voor elkaar krijgen, Ajax verslaan en 4 dagen later de finale halen en dan krijg je die volksverhuizing naar de Kuip. Ja, voor Eagles zat de wereld op zijn kop deze week.
Die gaan woensdag weer als de brandweer, hoor. Daar hoeven we denk ik niet achteraan. Dat is ook voor een club als Go Ahead. Ik heb dat bij PEC Zwolle in 2014 meegemaakt. Toen de hele stad toeleefde na en de halve finale en de finale. Die worden deze week worden ze echt gedragen door de stadgenoten, door de achterban. Dat gaat vanzelf deze week met alle krantenknipsels, media-items en
de kop van de AD Voetbalpodcast.
De kop van een paar AD Voetbalpodcasts. Als je dan nog niet...
Als ze nu niet scherp zijn?
Nee, als je dan nog niet in de 6e versnelling komt, dan weet ik het ook niet meer.
Goed, gaan wij snel door naar de volgende versnelling. Stelling 2.
Ik heb het nog niet teruggezien, maar ik moet eerlijk zeggen, ja. Wat heeft dat dan nu nog voor zin om ze nu nog terug te zien? Hè? Ze zijn gegeven.
Zeker, dus, maar misschien had je ze in de rust teruggezien. Of had je...
Nee, man. Is vervelend. Dat vraag je niet na, maar ik was heel tevreden en heel blij hoe Feyenoord zich vandaag gepresenteerd hebben. Of 20, 25 minuten na. En dat was vanaf de strafschop tot de rust.
Staaltje, verander het onderwerp van gesprek. Gecursus les nummer 1 van Arne Slot. Op het moment dat je niet meer over de strafschoppen wil praten en daar geen uitspraken over wil doen, snel door naar dat je goed hebt gespeeld. De stelling, Mikos. Feyenoord moet nu naar beneden kijken in plaats van naar boven.
Ja, eerlijk is eerlijk. Het was 9 punten geweest als ze hadden gewonnen. Winnen niet. Dus AZ staat op 3 punten. Ja, daar moet je serieus rekening mee houden. PSV is nog wel in de buurt, dus het gaat om plek 2, 3 en 4. En als ze hadden gewonnen, had Ajax stuk dichtbij gestaan. Dus ja, dat klopt. Ze moeten rekening houden met AZ. En wat Slot hier zegt, was wel grappig. Omdat voor de tv-camera's hield hij zich wel in. Maar op de persconferentie bij de schrijvende pers knetterde het toch wel een klein beetje zonder dat het onvriendelijk werd. Maar het ging natuurlijk richting Hiechler.
Vindt hij niet zo'n leuke keer scheidsrechter voor Feyenoord, begrijp ik?
Nee, ja, kijk, de statistieken zijn wel opvallend natuurlijk. Feyenoord heeft 5 keer een strafschop tegengekregen dit seizoen, waarvan er 1 is geannuleerd. Maar al die 5 keer, bij Utrecht door de grensrechter, maar al die 5 keer was Hiechler scheidsrechter. Geen enkele andere scheidsrechter heeft Feyenoord een strafschop tegengegeven. Dus dat is wel opvallend.
Er was dan niks geks aan deze strafschop?
Nou ja, in beide gevallen waren ze... Er was contact, dus daardoor komt de VAR er niet aan. Het waren ook geen ernstige vergrijpen. Dus het was ook niet zo dat als hij niet had gefloten, dat heel de wereld op zijn kop had gestaan. Ze waren lichtjes, maar goed, ja, er was contact en dan komt die VAR er niet aan. Maar...
Ik ken scheidsrechters die ze beide niet zouden geven, hoor.
Die lopen jou om de hoek.
Dat had ook gekund.
Dat is letterlijk zo.
Maar het is dus zo dat Hiechler werkt bij Feyenoord als een rode lap op een stier. En er waren wat discussies na afloop waarin ik vond dat Feyenoord na die strafschoppen zich zo in frustratie liet verzinken. Hoe zeg ik dat goed? Dat ze wegzonken in frustratie richting de scheidsrechter, richting de tegenstander. En niet 1, maar vele. Ik heb het op de persconferentie ook genoemd, Pusic. Die zich richting de grensrechter snelt om daar wat te gaan roepen. Die krijgt een gele kaart. Ik zie de clubarts, waarvan ik tot op heden had begrepen dat er geen rustigere en aardiger en intelligentere man was dan de clubarts. Die zie je klapweekend met zijn armen naar de scheidsrechter staan als er een keer niet wordt gefloten. Slot meldt zich natuurlijk met regelmaat van de klok bij de vierde man. Kokshu, die krijgt een balletje terug via het hek. Hij vergiste zich. Hij dacht dat die bal weer het veld in werd gegooid om tijd te rekken. Maar die joekelt hier een vak in. Ik zie spelers voortdurend om de scheidsrechter heen staan. Ja, ze hebben zich een beetje gek laten maken door AZ en ook door Hiegler. En ik denk dat als je echt stappen wil zetten in de top, dan moet je stoïcijns zijn. Dus als Feyenoord 1-0 achterkomt bij AZ, is niet het einde van de wereld. Is heel vervelend, maar het is niet het einde van de wereld. 2-0 nadert wel natuurlijk frustratiemomenten. Maar ook dan kun je rustig blijven. En dat hebben ze pas na de rust weer gedaan. En toen kwamen ze nog dichtbij. Had het ook zo nog maar 2-2 kunnen zijn. Maar daar, ik vind dat Feyenoord daarin echt nog wel stappen kan maken. En dat Hiegler niet hun favoriete scheidsrechter is. Dat kan. En die statistieken zijn ook apart. Maar dan nog kun je natuurlijk niet richting een wedstrijd. En dat gaf Slot eigenlijk min of meer toe nadat er een paar keer over door was gevraagd. Ja, het doet ook iets met spelers, zei hij. Dus het is dus eigenlijk nu zo. Ze stappen die bus in en ze denken, potverdomme, Hiegler fluit. En dan bij het eerste de beste moment dat Hiegler aan de andere kant van de streep zit, voor wat hun betreft, dan voelen ze de bevestiging dat het niet goed gaat met Hiegler. Nou ja, ik denk dat je daar overheen moet stappen, hoe moeilijk dat ook is. Maar als je echt een gooi wil doen naar de landstitel, dan moet je dat soort momenten uit je spel kunnen halen. Dan moet je denken, ja, het is vervelend, Hiegler. Op z'n Hollands gezegd, mogen ze het rustig een paardenlul vinden. Maar ze moeten gewoon zorgen dat ze als Feyenoord dat een beetje uitschakelen. En dat is niet gebeurd. Het is nu wel apart, hè, want het ligt nu echt op straat. Heel veel mensen kwamen met deze statistiek die ze eerder nog niet wisten. Maar ja, wat gaat Hiegelen nou doen als hij ze nog een keer fluit?
Mikos en ik hebben zelf ook gevoetbald. Dat is wel echt heel moeilijk. Want ik heb zo vaak meegemaakt dat we naar een club gingen. Dat is dan op amateurniveau. En dat je, daar had je gewoon in het verleden. Er zaten problematische wedstrijden tussen. En dat kwam dan voor jouw gevoel altijd door de scheids. En dan als je daar weer komt en die scheids die staat er weer. Het eerste en het beste moment dat de tegenstander, de thuisclub, voordeel van de twijfel krijgt. Dan denk je van hier, daar gaan we wel. Zie je wel, hij heeft de pik op ons. En de een die roept dat dan, die voedt de ander. Zo steek je elkaar aan. Het is heel lastig om daar uit te komen. Maar ik ben het er wel mee eens dat Feyenoord die frustraties de baas moet zijn. En dan helpt het niet als de assistent trainer als een opgewonden standje langs de zijlijn tekeer gaat. Waar heb ik mijn groene geel geërgerd aan Pusic?
Dus ik doe toch twee constateringen. Als je nu mentale begeleider bent, heb je dus bij Ajax een baan die je kan halen. Of bij Feyenoord, als ze tegen Hiegler in ieder geval aan de slag zijn.
Ja.
Maar Troost wrijft nu in zijn handen, hè?
Ik denk het ook, ja. Ik denk dat er genoeg zijn die nu aan het wrijven zijn in de handen. Maar ik bedacht mij ook. Want je zegt het nu over Feyenoord, Mikos. Maar echt zegt dat bij Ajax dat Tadic als aanvoerder ook meer met de scheidsrechter op een gegeven moment bezig was dan met zijn ploeggenoten. En je ziet dat bij PSV met Gutsen ook heel sterk. Die is continu met die scheidsrechter aan het mopperen. En als je niet lekker in je vel zit, ga je dus mopperen op de scheidsrechter en ben je niet meer met je eigen spel bezig ook. Dat zit ook wel een beetje bij je op een gegeven moment.
Ja, nou zit het bij sommige spelers en zeker bij die aanvoerders zoals Tadic, zit het wel ook een beetje in het spel. Hè? Af en toe even de discussie aangaan. Soms halen ze er ook wel kracht uit. Maar wat ik bij Feyenoord een beetje constateer, kijk, die Slot, die heeft het natuurlijk zo goed gedaan vanaf de start. Die is natuurlijk onomstreden in de Kuip. Ik zei gekscherend van de week een keer, als Slot zou zeggen, we gaan met een dobbelsteen voetballen. Dan zeggen ze bij Feyenoord, we gaan met een dobbelsteen voetballen. Want Arne zegt het. Hè? Die status heeft hij natuurlijk een beetje. Dus wat je nu ziet is, Slot is niet zo'n fan van het arbitragekorps in Nederland. Of niet van allemaal. Nou, die meldt zich dan eens bij de vierde man. En dan zie je ook de mensen om hem heen. En dat vind ik dan eigenlijk de minst goede zaak. Die zien, Arne Slot is boos. Wij zijn ook boos. En laten dat dan ook zien. Terwijl je juist volgens mij juist daarin moet zorgen dat je een beetje tegengas kan geven of tegenwicht. En nu versterkt het zich allemaal maar. Ik kan me herinneren van vorig seizoen, maar dat is aan Koen Stam. Die was toen assistenttrainer. Die zat op de bank. Uitstekende trainer, hè, Koen Stam. Begrijp ik van iedereen, ook bij Feyenoord in de jeugd. Uitstekende trainer. Die moest toen Cor Pot vervangen. Cor Pot ging op de tribune. En Dick Advocaat, die zat tegen Ado op de bank. En het ging nogal slecht. Dus die zat te voeteren en nog eens te voeteren. En die was niet goed en die moest hij daar nou mee. En die Koen Stam,
Die
versterkte dat. Dus als Dick zei, het is niet best met die speler, dan gilde Koen Stam, even gechargeerd gezegd, niet best. Het is verschrikkelijk met deze speler. Waarop Dick zei, het is afschuwelijk met deze speler. En Koen Stam nog een keer zei, dit kan gewoon niet. En in de rust haalde Dick er 3 uit. En later ging hij die wedstrijd terugkijken, zei hij. En toen zei hij, eigenlijk was het misschien, ik had er wel 1 kunnen wisselen, maar het had helemaal geen zin. Het viel allemaal wel mee en ik heb me zo ook een beetje gek laten maken. Terwijl Cor Pot, door veel mensen niet gezien als een tacticus of als een geweldige trainer. Maar die was wel in staat om, zeg maar, als die Dick zei, het gaat heel erg slecht dat Cor dan tegen Dick zei, ja, maar we zijn best een kwartier bezig, Dick, rustig aan, dat komt wel goed. Of die bal gaf hij toch wel goed, hè? Die bood een beetje tegengas, waardoor Dick ook niet helemaal over de zijk ging en niet de half elftal wilde wisselen in de rust. Nou ja, ik kan niet zo goed inschatten hoe de tussenpoesiets en dus daar wil ik het niet op gooien, hoe de tussenpoesiets in slot gaat. Maar het lijkt mij onverstandig als een trainer boos is, dat je ook nog eens een keer achter de grensrechter aan gaat rennen en daar je kaart mee pakt. Het is geen wereldschokkend iets, gele kaart voor een assistenttrainer, niemand die er wakker van ligt. Maar ik denk dat het Feyenoord in een fase in de wedstrijd in de weg zat, die niet nodig was geweest. Hoe frustrerend het ook is, dus je twee strafschoppen tegenkrijgt van een scheidsrechter die regelmatig strafschoppen tegen je geeft. Als je rustig blijft als Feyenoord zijnde en je doet waar je goed in bent, en dat hebben ze heel vaak laten zien dit seizoen, dan kom je daar misschien toch weer onderuit.
Ik denk trouwens niet dat Cor Pot begon over dat de speler pas een kwartier speelde. Hè? Die begon waarschijnlijk gewoon over een paaldansclub in Rusland. Dat hij zegt, weet je nog toen we daar waren? Waardoor Dick helemaal vergeten was waar hij boos over was.
Denk. Nou ja, dat is wel een beetje zo. Hè? Dick was natuurlijk van nature, zeker in de wintermaanden. Nu gaan we weer naar de zomertijd toe. Maar kwam hij nogal chagrijnig op de club. Want 's ochtends vroeg ze in het donker met zijn auto naar de club. Ja, en dan stapte hij daar binnen. En Cor Pot was een goed betaalde assistenttrainer die dan op dat moment een beetje de wind uit de zeilen nam. Dus als Dick zei, ja, we dommen, allemaal donker. En dat had Cor altijd wel weer iets leuks. Of had iets leuks gezien op tv. En ja, dat veranderde de sfeer. En ik snap ook wel, ja, dat mensen daar in deze tijd niet meer van onder de indruk zijn. Want je moet allemaal als assistenttrainer moet je tactisch meesterbrein zijn. Nou, Cor is heus niet achterlijk op voetbalgebied, maar die was er vooral daar om Dick een beetje op een vrolijke pad te krijgen. En dat kan natuurlijk best belangrijk zijn. Kijk, het is niet de bedoeling dat je daar als club 4 ton voor neerlegt. Dat verdiende die ook niet. Maar als je zo iemand in je staf kan hebben die rol vervult, ja, waar de hoofdtrainer graag mee werkt, dan is dat niet helemaal onbelangrijk.
We hebben het nu over Feyenoord, Johan. Moeten we niet AZ enorme credits geven dat die Pascal Jansen ons allemaal misschien verbaasd heeft en dat hij toch gewoon een goede ploeg op het veld heeft neergezet?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit een half jaar geleden niet had voorzien. Ik dacht echt, ook omdat hij met minder materiaal kwam te werken. Ik dacht, die sneeuwt onder. Daar leek het in het begin van het seizoen ook op en die gaat de kerst niet halen. Maar complimenten voor hoe rustig AZ is gebleven, hoe rustig dat heeft hij wel. Hè. Het is echt we hebben het nu over de karakters van trainers. Ik denk dat Mikos bedoelt, als je een driftige hoofdtrainer hebt, dat het wel helpt als je een rustige assistent hebt. Een beetje good cop, bad cop verhaal. Maar ik vind Pascal Jansen, wat ik heel mooi vind, is gewoon, het is echt een gentleman, straalt rust uit en gaat niet met deuren slaan op het moment dat ze twee keer op rij verliezen. Gewoon rustig blijven analyseren en met elkaar hebben ze zich hier uitstekend uitgewerkt. En zijn ze ook weer volop in de race voor plek 3. Knap.
Ja. En ik denk bij AZ, kunnen we hem bewaren deze podcast? Ik denk dat Owen Wijndal uiteindelijk straks bij Johan bij Ajax terechtkomt.
Ja?
Ja, dat denk ik wel. Je hoort steeds meer van die geruchten. En het schijnt dat hij ook zelf heel graag wil.
En Blind dan langzamerhand naar de bank toeschrijven en Wijndal aan de basis.
Nou ja, dan stel je Fico uiteindelijk gaat. Hè, nu ja. dan is het natuurlijk nodig dat er nog een linksback komt. En Wijndal is natuurlijk wel Ajax niveau. Ik denk dat hij nog wel een tussenstap wil maken. Ik weet niet of AZ staat te springen om een speler aan Ajax te verkopen. Je kent de verhoudingen. Maar Wijndal is, ik durf daar wel wat op te gaan zetten dat hij uiteindelijk richting Ajax gaat.
Hij wil zelf dolgraag, hè?
Ja.
Dat heeft hij intern wel eens verkondigd. En bij Ajax, goed, deze week hebben we gezien dat Taya Fico van zaakwaarnemer is geswitcht. Dat zal ook niet zonder reden zijn. Die heeft natuurlijk 3 transferperioden steeds de hoop gehad een droomtransfer te maken. Daar is het niet van gekomen. Dus die heeft nu Nederlandse agenten in de arm genomen. Met de hoop dat hij in de zomer zijn reserverol kan ontvluchten. En zich nog even bij een club misschien wel in de basis van het Argentijnse elftal werkt. Maar goed, de naam van Wijndal zingt al langer rond. En ik sluit ook niet uit dat ze uiteindelijk bij hem komen. Maar veel zal wel afhangen van de vraagprijs die AZ zal hanteren. Ik vond trouwens de opmerking van Wijndal dat ze een paar klassen beter waren dan Feyenoord, die vond ik helemaal nergens op slaan. Dat gevoel had ik helemaal niet.
Nee, hij was veel meer in evenwicht. Maar dat past ook een beetje bij Wijndal, hè, die de strijd aangaat. Die ik ook weer vandaag weer, terwijl de Feyenoord publiek wat minder vlijende teksten richting hem gooide, keurig met zijn handen gaat staan klappen richting dat vak. die overtuigd is van zichzelf. Die ook, de sporters moesten allemaal de winterspelen kijken. Daar had hij ook scheid aan. Daar maakte hij ook een paar grappen over. Deze jongen heeft overal maling aan. Daarom is hij volgens mij ook geschikt voor de top. Ook bij het Nederlands elftal had hij dat. Dus ja, dat past gewoon een beetje bij hem. En dan roept hij dat na afloop ook een beetje, denk ik, als een sneer naar Feyenoord toe. En ja, ik denk dat deze jongen uitermate geschikt is om nog een stap te zetten. Of hij dan echt nog een keer in Nederland moet. Of om nu al naar het buitenland te gaan, dat moet hij natuurlijk helemaal zelf weten. Maar volgens mij wil Ajax hem met open armen ontvangen en zou hij zelf ook.
Gaan wij door naar de derde stelling? Want hebben we Feyenoord en AZ besproken, hebben we Ajax besproken. We gaan door naar stelling 3.
Ik heb persoonlijk niet gehoord. Ik heb wel bevestiging gehad van meerdere mensen wat er gebeurde. En ik moet eerlijk zeggen, als een jongen zo gaat reageren, er moet wel iets gebeurd zijn. Dat doe je niet. Ik vind het alleen jammer dat we nog in 2022 aandacht moeten geven aan zulke idioten.
Was ik trainer van FC Dordrecht, Tony. En dat ging natuurlijk over dat bizarre fragment vrijdagavond. Waarbij een speler van Dordrecht door de supporters van MVV racistisch werd bejegend. Hij kreeg eerst nog geel van de scheidsrechter, omdat hij verhaal ging halen bij de grensrechter. Die gele kaart hebben ze inmiddels laten vallen. Maar uiteindelijk is de wedstrijd tijdelijk gestaakt. Ze kwamen terug met z'n allen geknield rondom de middencirkel. En daarna heeft de scheidsrechter de wedstrijd afgefloten. Stelling nummer 3. Johan, ik begin even bij jou. Racisme in voetbalstadions is niet aan te pakken zonder ook de goeden te straffen.
Oh, dat vind ik een hele lastige. Daarmee zeg je eigenlijk, je kunt ze er niet uitvissen. Als je sancties wil opleggen, dan zou je bijvoorbeeld het hele uitvak moeten...
MVV heeft nu, er wordt nu door de KNVB gezegd, hulde dat MVV de twee of drie mensen die het geroepen hebben, dat die een stadionverbod hebben gekregen en het is opgelost. Maar het is dus weer teruggekomen en nog geen 2-3 jaar geleden hebben we Mendes Moreira gehad van Excelsior bij Den Bosch. Het komt weer terug en het
is nooit weg geweest natuurlijk.
Nee.
Alleen, er was geen publiek, dat scheelt. Maar ja, je hebt wel een punt. Maar toch, ja, we zouden naar een maatschappij toe moeten waarin mensen die in het uitvak zitten het zelf niet meer normaal vinden dat dit soort dingen gebeuren.
Ja, maar deze tijd is wel een beetje anders geworden, toch? Of niet?
Ja, maar toch, we zitten nu in 2022, zoals Santoni terecht zegt. Het kan toch niet meer zo zijn dat je een speler om zijn huidskleur uitscheldt. Ik snap ook wel, het is een tegenstander en daar wil je wat tegen roepen, misschien als supporter. Maar om zijn huidskleur, het is echt te gek voor woorden. En dan krijgt die jongen ook nog een gele kaart. Het is de drempel, zeg maar, om er echt wat aan te doen, is nog gewoon wel best wel groot. Zo'n speler wordt niet meteen gesteund, zeg maar.
Hè? Nee, want ik bedacht mij in zo'n MeToo-affaire, zoals we de afgelopen periode hebben gehad en ook bij Ajax hebben gehad, is natuurlijk steeds dat mensen zeggen, je moet meer luisteren naar de slachtoffers. Daar moet je meer oog voor hebben, meer oor voor hebben, moet je daar luisteren en die moet je serieus nemen. Deze speler komt zich beklagen bij de assistent-scheidsrechter en de eerste reflex is afstraffen en een gele kaart. Dat je denkt, luister nou eerst eens naar het verhaal wat deze jongen heeft, voordat je daar een oordeel over gaat verder, toch?
Ja, Martens was wel heel snel om te seponeren, of hoe noem je dat, van het formulier te halen. Maar ja, dat is zo, ja. En je hebt de vergelijking is helemaal terecht natuurlijk. Bij MeToo zijn we inmiddels in een situatie gekomen dat elke klacht bloedserieus wordt genomen. Prima, maar op het gebied van racisme is nog wel wat te doen. Die spits van West Ham United, Antonio heet die geloof ik, die zei dat ook. Hè? Die zei, er gebeuren vreselijke dingen. Hè? Een speler schopt zijn kat, de MeToo-affaire. Maar op het gebied van racisme wordt er gewoon nog te weinig steun geboden aan de spelers die het overkomt. En te weinig straffen uitgedeeld. En dit is ook weer zo'n moment. Want ja, de volgende speler zal misschien toch denken, stel nou dat deze jongen al een gele kaart had gehad. En dan stuur je hem het veld af met een tweede gele kaart. Het zijn toch drempels. En deze jongen, zoals die trainer ook zei, ja, je ziet aan een reactie heus wel of een speler het erbij haalt om een resultaat te beïnvloeden. Of dat hij gewoon van slag is. En ja, dat dit soort dingen ook in de Eredivisie nog steeds gebeuren. Ik denk dat het nooit is weg geweest, maar dat het door de lege stadions natuurlijk naar de achtergrond is verdwenen, hè? Dan kon het niet. Maar dit moet naar eens en voor altijd een keer afgelopen zijn. Het is echt te gek voor dat we in deze tijd daar nog mee bezig zijn.
Maar hoe? Ik vraag me af of we er met z'n allen, en dan kijk ik vooral naar de clubs, naar de bond en misschien ook wel onze regering, of we er alles aan gedaan hebben om dan nu tot het besluit te komen om ook anderen daarbij te duperen. Het gaat al heel lang over een soort voetbal- of sportwet die er moet komen, waarin dit soort excessen behandeld wordt. Maar die heb ik ook nog steeds niet gezien. En ik vind, ja, weet je, als dat een goede en definitieve oplossing is, waarmee je racisme uit de stadions kan bannen, Graag, maar ik zou liever zien dat we dat op som, dat we het kunnen filteren, zeg maar. Dat we die ratdraaiers eruit kunnen halen zonder dat anderen eronder lijden en een tweewekelijkse uitwedstrijdje niet mee kunnen pikken.
We hebben daar 2 weken geleden volgens mij in de podcast ook over gehad, Bikkels. Toen ging het ook over wat er op de tribunes gebeurde en gedoe. En het was geen racisme, maar was het wel van bier gooien tot weet ik wat allemaal meer en vechtpartijen. Dat ging rondom Vitesse, was dat ook, met een uitvak bij Utrecht, Vitesse-Utrecht vorige week. En dan wordt er steeds gezegd, ja, maar dan gaan de goeden, die lijden dan onder die paar slechte. Maar die goeden kunnen dus ook niet zeggen tegen die gasten, jij gaat niet mee, want jij bent knettergek in het vak. Waardoor onze club in slechte daglicht komt. Dus dan maar ook de goeden laten lijden en dan maar geen uitsupporters mee, weet ik veel wat. Maar anders doe je toch nooit wat? Anders is het toch altijd een excuus om te zeggen, ja... Maar het is een minderheid die
het
doet.
Ja, en dan hebben we het hier nog over MVV. Hè? Dat komt toch niet met duizenden mensen. Wester was bij Dordrecht thuis, toch?
Ja.
Ja, dus die komen niet met duizenden mensen. Kijk, ik kan me ook voorstellen met een enorm supportersvak dat het zelfreinigend vermogen lastig is. Maar nu, dat zijn er misschien 100 of... ik wil het niet beledigen, maar niet meer dan 100, denk ik toch?
Ik heb het niet gezien hoeveel er waren. Maar er stonden in ieder geval 2, 3 vooraan die daar schip
vooraan staan. Ze zagen er heel jong uit. Maar ik neem aan dat die wat geroepen hebben. Dat kon ik niet zien. Maar ja, die kennen elkaar toch allemaal. Of in ieder geval die club kent die mensen. Ja, het moet natuurlijk zover komen dat als die jongens er niet uitgaan. Of niet dat zelfreinigend vermogen bij die supporters er is. Of bij de stewards of noem alles maar op. Bij die club. Dan moet het hele zaakje maar weg.
Ja.
Want ja, ergens moet er nu een grens worden getrokken. En ik snap wel, dat is makkelijker als je 50 man in een vak hebt zitten namens Emmen of MVV of noem het maar op. Dan dat je er een paar duizend hebt in een wedstrijd tegen Borussia Dortmund of zo. Maar dingen moeten wel een keer veranderen, want je kunt niet door blijven gaan.
Mekaar corrigeren lijkt me dan weer lastig. Er zitten ook gewoon foutentypes tussen waarvan ik me kan voorstellen dat je als medesupporter niet meteen durft aan te spreken. Zit je in een vol uitvak. Dan ga ik even naar het extreme geval dat Ajax met meer dan 3000 man bij Benfica komt. Ja, weet je, dan heb je er ook niet zicht op wie dat zouden doen als dat zou gebeuren. Dus ik vind dat een beetje. Ik vind het ook te makkelijk om het af te schuiven op andere bezoekers, zeg maar. Andere supporters die deze raddraaiers dan zouden moeten corrigeren. Dus ik denk echt dat het probleem, dat zit hem van bovenaf, denk ik. Dan moet de club, we leven in een tijd waar we beschikken over heel veel camerabeelden, drones, noem alles maar op. Die gasten, die moet je er gewoon uitvissen. En ik ben wat dat betreft gewoon ook voor keiharde straffen. En dat is in dit geval, dan maak je schuldig aan apengeluiden of welke racistische gebaren dan ook, dan is het meteen de laatste keer dat je in een voetbalstadion bent geweest in je leven.
Goed, er zal vast deze week nog meer over geschreven worden. Ik wil door naar de laatste stelling en daarvoor gaan we toch eventjes een soort van filosofische discussie voeren. Waartoe zijn wij op aarde, jongens? En dan begin ik even met Yannick van der Laan om het fragment in te laden, op de stelling in te laden.
Er is inderdaad een hele grote discussie of ik wel of niet had moeten fluiten. Ik denk dat als de VAR niet had ingegrepen en als ik niet had gefloten, dat we ook de handen op elkaar hadden gekregen. Dus dit is wel het bespreken waard in Zeist.
Want waarom is dit niet gewoon een blok zoals dat altijd gebeurt?
Nou ja, je ziet in deze situatie wel dat de aanvaller echt alleen maar oog heeft voor zijn tegenstander en hem daar bewust blokt. Dat is ook de reden voor de VAR om in te grijpen.
Ja, maar dat is ook zijn taak bij die hoekschop. Hij hoort zijn tegenstander te blokken. Hij hoeft helemaal niet voor de bal te gaan.
Nou ja, een aanvaller hoort te scoren en hoort niet een verdediger te blokken.
Zo, met deze filosofische overweging gaan we als laatste stelling in. Mikkels, de scheidsrechter zei bij de NOS al, een aanvaller hoort te scoren en niet een tegenstander te blokken.
Ja, ik had hem goal ook niet afgekeurd. Maar het is natuurlijk niet zo wat de verslaggever zei, dat hij daar rustig ook mag gaan staan blokken. Er zijn natuurlijk ook grenzen aan. In dit geval vond ik het allemaal niet zo ernstig. Maar daar kan wel eens voor gefloten worden. De scheidsrechter houdt het eigenlijk in een goede zin heel simpel. Aanvaller moet scoren en niet blokken. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat jij alleen maar bezig bent om mensen te blokken. Dat kan een overtreding zijn. Maar in dit geval was het natuurlijk een beetje terug. Vooral voor Fortuna, omdat het verloop daarna ook zo dramatisch was. En ze al zo hard moeten knokken voor de punten en nu weer niks hadden. Maar je moet de VAR gewoon vanaf blijven. Ik heb niet het idee dat we hier heel lang over moeten discussiëren. Als de VAR hier gewoon vanaf blijft, dan is er niks aan de hand.
Johan, een aanvaller moet scoren. Mag een scheidsrechter dat ook zeggen? Aanvaller moet gewoon scoren en niet blokken?
De grootst mogelijke bullshit wat deze scheidsrechter Yannick van der Laan hier zegt. Ten eerste, een aanvaller hoort te scoren, ja. Maar het is niet zo dat de aanvaller hier aan het verdedigen is. Nee, de aanvaller is ook aan het aanvallen door een verdediger weg te houden bij een teamgenoot, waardoor een teamgenoot kan gaan scoren. En we slaan echt heel erg door als we ook dit zijn niet eens overtredingen, maar als we hier ook voor gaan fluiten, ja, weet je, dan kunnen keeperstrainers, die kunnen de uren die ze door de week in dode spelmomenten zetten. En ik vind dit dus ook een voorbeeld van een geweldig doelpunt. Dit is waarom je traint, want je bedenkt met elkaar manieren om bij spelervatting, of het nou corners, indirecte vrije trappen zijn, om te kunnen scoren. En die heb je dan gevonden doordat de ene speler een verdediger weghoudt bij je teamgenoot. Die teamgenoot kan vrij inkoppen. Dat is toch geweldig? Hier is voetbal voor gemaakt. En dan krijgen we een scheidsrechter die ook nog durft te beweren van, ja, de VAR die had mij niet naar het scherm moeten roepen. Ja, als jij de ballen hebt, dan fluit je dan daarna toch niet. Als jij vindt dat de VAR jou niet naar het scherm had moeten roepen, dan betekent dat eigenlijk dat je zegt van, nou, dit was helemaal geen overtreding, dit was een geldig doelpunt. Maar wat doet hij? Hij keurt het doelpunt af. Ik begrijp er helemaal niks van. En ik vind het echt, wat Mikos net ook zegt, we slaan heel erg door als we voor dit soort dingen ook gaan fluiten. Dit is niet eens een discussie waard.
Oh, zo. Ik denk, Johan, jij vroeger ook deze overtredingen gemaakt, of niet, Johan?
ik score niet zo vaak. Ik voetbal niet zoveel meer. Want daar komen we door ons werk niet echt meer aan toe. Maar die ene paar potjes dat ik meepik, geloof het of niet, jongens. Ik maak elk seizoen een doelpunt doordat een teamgenoot bij een aanvallende corner een tegenstander weghoudt. Dus geef ik meteen toe. Dit is ook even om mijn rendement hoog te houden.
Maar en je had geld op Fortuna staan natuurlijk.
Nee, daar had ik helemaal niks tegen gezet. Dat doe ik niet meer. Dat kost klauwen met geld.
Maar we worden gesponsord door de... Start die jingle weer.
Ben jij voetbalkenner? Is voorspellingen vaak goed? Speel dan wekelijks mee met Score 4 via ad.nl/score4. Voorspel 4 goede wedstrijden en maak kans op €5.000. Je maakt iedere week opnieuw kans. Score 4 is een spel van het AD in samenwerking met Toto.
U vraagt bij draaien.
Even serieus, jongens. Het is toch... Het is al zo moeilijk om te scoren met die buitenspellijnen die tegenwoordig ook worden getrokken. En dan is dit bij corners en zo, is dit gewoon een hele mooie manier om een vrije man te vinden.
Dan vond ik ook wel interessant dat hij het zei. En wat jij ook zegt, als je dan inderdaad zegt de VAR helemaal niet naar het scherm moeten halen, heb dan ook de bal om te zeggen, oké, weet je wel, jammer, leuk dat je dit hebt gedaan, maar ik ga gewoon, er is niks aan de hand en gewoon doorgaan.
Ja.
En want dit haalt je hele verhaal een beetje onderuit.
Ik vond heel knap hoe rustig Josh Ulte eronder bleef. Die zei ook terecht, Bas Nijhuis, die had hiervoor gezegd van... die had waarschijnlijk als die VAR in zijn oor had gefluisterd van... misschien moet je even naar het scherm lopen. Had hij waarschijnlijk gezegd van hoepel op. Dit is een mooi en goed en geldig voetbaldoelpunt. Hier gaan we niet naar kijken. Aftrappen.
Maar Bas Nijhuis hebben we ook al een paar keer bij het scherm gezien... dat hij toch ook niet helemaal eruit kwam. En het is ook, ik vind het ook een beetje... mode worden. Vroeger zeiden ze dat altijd, in Engeland wordt hier nooit voor gefloten. Weet je nog, dan was er een overtreding ergens in het Nederlands voetbal en dan zei iedereen, in Engeland wordt hier, gaat het gewoon door. Maar dat hebben wij omgegooid. Het is nu Bas Nijhuis. Dus als er iets gebeurt, dan zeggen ze, maar Bas Nijhuis, die had hier nooit voor gefloten. Dat maakt het natuurlijk ook zo vreemd, dat je die scheidsrechters dus het grote verschil heeft, wat Feyenoord dus heeft met Hiegler. Oh jee, bij elke overtreding die wij nu maken, krijgen we een strafschop tegen. Als we Bas Nijhuis hebben, dan schoppen we iedereen lachend omver, want die fluit toch niet. Ja, daar moet natuurlijk wel een beetje een lijn in komen. En nu is het inderdaad zo, je kijkt eerst even wie er als scheidsrechter op het veld op de middenstip staat. En daar kan je je tactiek op aanpassen. Ik heb klassiekers, spelers gehoord voor de klassieker bij Feyenoord, die bijna juichend het veld opkwamen omdat Nijhuis er stond. En dan kon je inderdaad er volop, hè, als Ajax dan voetballend wat beter was, dan kon je af en toe een tikkie uitdelen. En nu heb je dus inderdaad ook scheidsrechters die erg pietluttig zijn. Dus ja, het maakt het voor die spelers moeilijk, omdat ze eigenlijk niet zo goed weten waar ze aan toe zijn. Er zit niet echt een rode draad in bij die scheidsrechters. Nee, er zit te veel verschil.
De standaard of de rode lijn moet denk ik voetbal zijn. En dit was ook weer een moment dat ik dacht van, wat zou het toch goed zijn als daar een oud voetballer naast had gezeten of in die caravan in Zeist, die meteen had gezegd van, mooi, goed, geldig doelpunt, aftrappen. Want ja. Dit kan alleen afgekeurd worden als je zelf nooit hebt gevoetbald en niet begrijpt dat dit soort blocks bedacht worden en betraind worden om je doelpuntjes mee te pikken.
Welk oud speler dacht je aan, Johan? Jaap Stam?
Ja. Jaap Stam bijvoorbeeld. Ja. Of een oud aanvaller.
Van Marco van Basten in de ene bus, Jaap Stam in de andere bus.
René Eikelkamp, jongens. Die had daar niet meer staan. René Eikelkamp als aanvallende kopper. En wat het nog erger maakt, de belangen zijn voor Fortuna in deze zo groot, dat dit was dan volgens mij de 2-0 geworden, toch?
Ja.
Schrijf je drie punten bij, heb je weer perspectief om boven de streep uit te komen. Maar nu kom je door het geklungel van zo'n jonge, onervaren scheidsrechter, kom je maar niet uit die kelder weg. Ja, dit is echt een belachelijk besluit. En ik heb, wat ik zei net al, Feyenoord vond ik allebei makkelijk gegeven. Ik heb in Engeland, heb je dat nog gezien, Mikos, met Rodri? Was ook overduidelijke penalty. Die scheidsrechter, die lookalike van Iniesta, die vond daar helemaal niks van. Terwijl je die jongen duidelijk, die bal die stuiterde, die zie je hem gewoon met zijn arm met de arm naartoe gaan. Ja, soms begrijp je er helemaal niks van. Maar het besluit van de VAR en van Yannick van der Laan, dat vond ik by far de meest belachelijke van het weekend.
Oh. Daarmee sluiten we dan ook deze AD Voetbal podcast af. Morgen is er gewoon weer een nieuwe. Zal vast genoeg te bespreken zijn met wat allemaal gebeurt in de voetballerij. Dus wat ons weer vraagt, tot morgen. Johan en Mikos, dank. En tot later.
Doei.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcast.
Om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.